En dat was dan een sanatorium voor benentuberculose. En door een samenloop van omstandigheden ben ik tijdens mijn studiejaren en nadien hier blijven rondhangen. En bijna automatisch zou ik zeggen directeur geworden.
En hoe oud bent u nu?
Bijna 46.
En welk jaar is dat dus overgegaan naar het astmalijden en eczeem?
Dat is zeer progressief gegaan. Dus zoals ik u daar straks zegde, was dit vroeger hier een sanatorium in dit gebouw hier, dat is paviljoen Josephine Charlotte, of wat we nu heet medisch paviljoen. Dat was een sanatorium voor benentuberculose. En in 1953 is het andere gebouw, dat is het Solvay-gebouw, paviljoen B, A, C en D, het Celicium dus, weer geopend dan als preventorium. En oorspronkelijk verzorgde men in een preventorium wat men heet de primo-infectie. Dat is de eerste vorm, de minst erge vorm van tuberculose, die destijds vooral optrad bij kinderen. En de verzorging van die primo-infectie had als doel dat die kinderen jaren nadien geen beender of echte longtuberculose zouden krijgen. Tussen die patiënten, zelfs tussen die benentuberculose patiënten, waren er van tijden toch een keer mensen die ook aan astma leden. En die kwamen voor dat astma, maar voor hun een of andere vorm van tuberculose. Maar we letten niet toch van astma te krijgen. En ik had daar reeds geobserveerd dat die astmapatiënten over het algemeen en meestal hier minder leden onder hun astma dan in het binnenland. En zo is het idee ontstaan van hier allergische patiënten te verzorgen.
Dank u. En hoe bent u dan dus op het gedacht gekomen van hier ook jongens een eczeem bent te laten?
Wel, dat is bijna automatisch, vermits astma en eczema 2 verschillende uitingen zijn van wat men heet allergie. Als men allergisch is, kan men zij astma hebben, zij eczema of de twee samen. Dus het is fataal zo, en zelfs indien men de bedoeling niet had van het te doen, het is fataal zo dat wanneer men astmapatiënten verzorgt of opneemt, dat daartussen ook eczema-patiënten zullen zitten. Maar het was wel de bedoeling van ook eczema te verzorgen, vermits we empirisch vastgesteld hebben en nadien dan in de literatuur teruggevonden hebben, dat al eens beschreven was en gekend, dat eczema verbeterd of zelfs genezen wordt met zeewater. Dus uiteraard was hier wel de plaats om ook eczema patiënten op te nemen. En ten aanzien de invloed van dat zeewater gaat verder. We zien dus dat onder invloed van zeewater een eczematische huid verbetert, zich herstelt. Dit wil zeggen dat de epitheliumcellen die vernietigd worden of half vernietigd worden of ziek zijn, als ik me zo uitdrukken mag, onder invloed van zeewater genezen of verbeteren. Wel, zo is dat ook voor de luchtwegen van de astmapatiënten. Vandaar dat we dikwijls onder vorm van damp zeewater doen inademen. Bijvoorbeeld in de nebulisatiekamer, die u waarschijnlijk wel bekend is, waar dat zeer volgen.
En bent u veel in contact met de astmaleiders en de eczema?
Wel, ik zou zeggen dat ik zeer veel in contact was tot 2-3 jaar geleden. Het is wel zo dat ik nu lesgeef in Brussel. En dat ik misschien wel, tot mijn spijt en anderen, minder direct contact heb met de kinderen. Want dit is toch een zeer verfrissende belevenis. En dat mankeert wel een beetje.
En bent u ook in contact met personeel die hier werkt?
Wel, dan zou ik hetzelfde beantwoorden. Tot 2-3 jaar geleden had ik dagelijks contact met personeel en kende ik iedereen bij naam en voornaam, bij manier van spreken. En sinds 2-3 jaar ben ik wat meer gespeend van direct contact. Om dezelfde reden, ik moet evenveel in Brussel zijn op de universiteit als hier. En dit wil zeggen dat dat toch een zeker vervreemdingsproces met zich meebrengt. Als ik in de gangen rondwandel nu, of op het terrein rondwandel, ontmoet ik kinderen, patiënten, die mij wel goeiedag zeggen, maar die blijkbaar niet weten wie ik ben. En dat is voor mij zeer pijnlijk.
Meneer, dokter, kunnen wij, als we u nog nooit niet gezien hebben, kunnen we ook u niet kennen. Maar moest je dagelijks hier zijn, zou je ze dan nog herkennen, enkele jongens?
Well, ik denk dat er nog veel jongens en meisjes zijn die ik nog ken en kan herkennen. Want er zijn er hier toch die sinds jaar en dag hier verblijven. En die besproken worden in de stafs met de geneesheren. Of in de besprekingen met leerkrachten, opvoeders en zo meer. Dus ik ken eigenlijk meer patiënten dan zij denken. Huh? Maar die contacten zijn toch meer theoretisch geworden voor mij.
Dokter, hebt u meer contact met personeel dan met de jongens?
Ik denk dat die vraag op een of andere manier is gesteld, maar ik ben toch wel te vinden dat je die nogmaals stelt. Ik geloof niet dat ik meer contact met personeel met de kinderen. Je spreekt altijd over jongens, ik dacht dat er ook meisjes waren. Nee. Maar ik denk dat ik evenveel of even min contact had met de beide categorieën.
Zie je die je bent, hebt u al heel wat veranderingen meegemaakt. Hoe kwam dat eigenlijk?
Oh, daar zou ik zeggen dat ik geen veranderingen meegemaakt heb, maar dat ik ze gecreëerd heb. Ik kan u verzekeren dat ik die verandering niet passief ondergaan heb, maar dat ik nog altijd houd van veranderingen, want ik denk dat iets dat leeft, beweegt, en van de ogenblik dat het beweegt, moet je veranderen. Vanaf de dag dat hier niks meer zal veranderen, zal ik tot de vaststelling en de conclusie moeten komen dat ik mijn taak niet meer vervuil, vermits al wat leeft beweegt, en dat een moderne geneeskunde zeker aan veel veranderingen onderhevig is, vermits de technieken en de ontdekkingen standvastig evolueren.
Hoe verklaart u het feit dat hij vroeger geen sport was? En nu wel?
Vroeger geen sport, dan spreekt u van zeer vroeger, dan spreekt u van meer dan 15 jaar geleden. Je moet nog niet vergeten dat 15 jaar of een beetje meer geleden wij hier tuberculose verzorgden. En de therapie van tuberculose was sedert jaar en dag een therapie, een manier van doen, die gebaseerd was op één fundamenteel principe. Rust. De patiënt moest rusten. En dat was sedert 100 jaar zo. Hè? En ik ben ook opgegroeid in een stal, als ik me zo uitdrukken mag, van geneesheren, die sedert meerdere generaties een obsessie hadden, de patiënt moet rusten omdat hij zou kunnen genezen van tuberculose. Hè? Dat de kuur, bijvoorbeeld de siesta, was een liturgisch gedoe. Hè? Niemand mocht luidop praten na het middagmaal tot 16 uur. Dat was heilig, hè? Dat was liturgisch. En dat had zijn redenen, omdat men toch nog geen zeer efficiënte farmaceutische middelen had om tuberculose te genezen. En men had nog geen middel, de patiënt toe rusten in het milieu gaan waar hij hard moest werken en toe rusten en hopen dat hij genas. En dat gebeurde ook dikwijls. En je moet begrijpen dat men zo'n denkwijze, zo'n handelwijze niet van vandaag tot morgen kan veranderen. En ik kan u verzekeren dat als ik hier 15 jaar geleden het roer omgegooid heb en gezegd heb, nu hebben we te doen met respiratoire aandoeningen, niets meer te maken hebben met astma. We hebben te doen met patiënten die spieren hebben, die niet genoeg geoefend worden en zo meer. Dus we moeten ze doen bewegen, dus we moeten ze sport doen bewegen. Ik kan u verzekeren dat dat zeer moeilijk geweest is, dat veel geneesheren dat niet wilden aanvaarden en mij versleten voor een medische avonturier. En dat ik het leven van veel patiënten op mijn geweten zou hebben. En ik heb dan een dreigbrieven ontvangen daarvoor, van mensen die mij bedreiging uiten, omdat ze menen dat ik een misdadiger was. Nu lijkt u dat allemaal zeer natuurlijk, maar dat is het resultaat geweest van een harde discussie en van een hard gevecht. En uiteindelijk is het toch zo dat die sportactiviteiten toch nog altijd met sommige patiënten alleen maar een berekend risico zijn. Men moet oppassen voor overtraining, men moet oppassen voor overdrijven. En nu hebben wij personeel dat erop ingespeeld is en dat komt niet meer in discussie. Iedereen weet automatisch tot waar hij mag gaan en zo meer. Maar jaren heeft dat geduurd dat ik met mensen moest discussiëren. Zeg, ja, dat is niet genoeg of dat is te veel van de extreem. Hè? Ik kan u verzekeren dat indien meneer Van Elswee nu sportleraar zou zijn, dat ik alle dagen met hem zou moeten discussiëren. Zeggen, manneke, zo ver niet, wees voorzichtig. Hè? Gelukkig is hij geen sportleraar. Hè? Voor zijn lijn zou het misschien wel goed zijn voor hem.
Meneer, welke veranderingen hebt u nu nog op het oog in de komende jaren?
Wel, fundamentele veranderingen niet. Ik denk dat wij hier over een ideale structuur in de huidige omstandigheden nog beschikken. Maar ik denk dat veel details kunnen verbeterd worden. Het is zeer waarschijnlijk dat we hier in het medisch paviljoen een ander administratief statuut zullen verkrijgen. Dit zal niet veranderen aan de doelstellingen van ons instituut. Dit zal niet veranderen aan de therapeutische technieken. Maar het zal mogelijk zijn van die behandelingen beter terugbetaald te krijgen door de ziekenkas. Dit zal dus toelaten van meer te investeren in de instelling, meer medische of paramedische apparatuur te kopen, maar niet alleen te kopen. Dat kopen is niets. Een eenmalige uitgave van 2 miljoen, een paar sprookjesnachten en een paar feesten in Tritonzaal en we vinden dat gaan we toch. Hè? Maar het is dan maar dat begint, wij zullen waarschijnlijk einde december of begin januari hier een longfunctieonderzoekapparaat hebben, dat het neusje van de zaal is het modernste, dat huidig, hinderdag er weer bestaat, dat maar door één fabriek ter wereld vervaardigd wordt, een fabriek in Zwitserland, en ze vervangen maar 5 per jaar. Hè? We zullen dat waarschijnlijk hier hebben, enfin, het is besteld, 2 miljoen, hè? Ze hebben ons beloofd van het einde december te leveren, misschien wordt dat januari of februari. Die 2 miljoen is een grote som, maar daar heb ik geen schrik van. Maar het is dan maar dat begint. Want je moet dan een dokter hebben en een technieker en een secretaresse, dat weet ik al, die zorgen voor het functioneren van het apparaat. En die mensen moet je niet één keer betalen, maar je moet die ieder jaar betalen. En daar komt de moeilijkheid. En ik zeg u, dus ik hoop althans dat dit zou lukken. Administratief moet naar 3 ministers opgesleten worden, 3 die daar op een handtekening moeten onderzetten. Ik hoop dus dat dat dit jaar verwezenlijkt wordt. En als dat zo is, verandert er niks. Hè? Want personeel is daar een beetje ongerust over gelopen, dacht ik. Er verandert niks aan onze methodiek. Er verandert niks aan onze verzorgingsmethodes. Maar de terugbetaling van de ziekenkassen zou hoog leggen en dan zullen we weer kunnen investeren. Want voor het ogenblik kunnen we niets investeren. Alles gaat weg. Voor al het geld dat we hebben gaat weg voor eten en voor personeel.
Maar personeel, vindt u dat dan niet gemakkelijk?
Als ik dat gemakkelijk vind, of ik heb uw vraag niet goed begrepen.
Personeel, is het gemakkelijk om te vinden of niet?
In principe is dat moeilijk. Maar het zit zo dat wij toch een kern hebben, of meer dan een kern. Ik mag zeggen dat 18 van mijn medewerkers, dat het nu in het onderwijswezen of in de groepen of in de paramedische technieken medewerkers zijn, die hier sinds jaar en dag zijn en die nog een hele carrière voor zich hebben, die hier al lang genoeg zijn om de techniek te begrijpen en nog jong genoeg zijn om nog een zekere tijd hier te kunnen werken. Ik zou dus zeggen dat zeer onverwacht het personeelsprobleem, het aanwervingsprobleem hier tamelijk klein is.
Maar je zegt nu van die personeelaanwerving klein is, maar soms gebeurt het ook dat mensen weggaan van het personeel?
Ja, maar dat hebt u overal. Dat is hier zo, dat is elders zo. Je mocht eerst en vooral niet vergeten dat wij zeer perifeer wonen. Dat is nu eenmaal zo, ik begrijp die mensen niet, maar laten we zeggen dat 18 van de mensen van heden te dagen absoluut in de stad of om en rond de stad willen wonen. Dat is zeer onverstandig. Ik verkies van niet in de stad te wonen, maar de meeste mensen denken niet anders over. Dus moet men nou een zekere motivatie hebben om hier te komen werken, want wij zijn op 15 à 20 kilometer verwijderd van een min of meer grote agglomeratie. Dat is één. Twee, wij hebben relatief jong personeel. Dit wil zeggen dat het mensen zijn die in het huwelijk treden, die kunnen zwanger worden, die wegens huwelijk zijn of andere reden elders moeten gaan wonen, hier niet kunnen blijven werken. Het feit dat we met relatief jong personeel te doen hebben, brengt met zich ook mee dat dit mensen zijn die nog een carrière moeten maken en die dankzij hetgeen ze hier geleerd hebben of ondanks hetgeen ze hier gedaan hebben een andere uitweg vinden. En dat is mijn zinziens de enige reden van een zekere mobiliteit van personeel. Nu kan ik u verzekeren dat die mobiliteit hier veel lager ligt dan bijvoorbeeld in de 3 academische ziekenhuizen van Brussel waarvan ik medebeheerder ben.
Je spreekt nu zo van, maar er zijn sommige stagiairs die hier komen. Komen die hier soms terug voor hier te komen werken?
Oh ja. Welke soort stagiairs bedoelt u?
Die gestudeerd hebben, die hier een stage komen doen?
Ja, daar zijn er toch veel van die hier blijven werken. U kent er evenveel als ik. Of, van een ambetante vraag te stellen. Ja.
Je bent wat anders specialist.
Nou, je krijgt de bal terug, he. Het is dat, hè.
Bent u juist in dit preventorium? Juist in dit preventorium gekomen? En in die van mijn duin?
Ik heb dat niet gezocht en niet gewenst, maar zoals ik u vertelde, ben ik hier terechtgekomen in 1949 als student. En als stagiair. Als stagiair, dat is al een antwoord, of ik weet niet meer welke vraag. Als stagiair ben ik hier komen werken. En ik ben hier dan als stagiair gebleven tijdens de vakantieperiodes of de periode dat ik niet moest werken in de ziekenhuizen. Voor mijn normale studies kwam ik naar hier en ik ben hier, laten we zeggen, sentimenteel gebonden gebleven. En dat is louter toeval.
Komt u nergens anders van?
Oh ja. Ja, ik kon op veel plaatsen gaan. Maar ik was affectief gebonden aan deze instelling en ik heb het affectieve verkozen boven het verstandelijke. Eigenlijk was de bedoeling dat ik chirurg zou geworden zijn en door die samenloop van omstandigheden ben ik dat niet geworden, maar ik beklaag me niet. Enfin, hoe zou ik zeggen, een resultante van dat werk. Het is wel zo dat die instelling op een zeker ogenblik, dus 4-5 jaar geleden, zonder geneesheer stond en dat in de rechtende macht van die instelling mij voorgesteld heeft van die erbij te nemen. En dat heb ik ook gedaan.
Oké.